gewoon nu.
Nou, het begon allemaal met dit citaat. God is net zo zeker de auteur van de natuurwetten als hij de auteur is van de zedenwet. Zijn wet heeft hij met zijn eigen vinger geschreven op iedere zenuw, iedere spier en elk talent die aan de mens zijn toevertrouwd. Adviezen over dieet en voeding. We zijn dat citaat denk ik bijna allemaal wel een keertje tegengekomen. Het staat ook in de Wens der Eeuwen en in het Grote Conflict wordt het ook genoemd. En ik heb altijd afgevraagd van, er is een blauwdruk, daar hebben we ook wel eens een studie over gehad met Marianne, die op onze cellen staat geschreven. Maar hoe is dat dan gedaan? Wat is daar dan de bedoeling van? Is het omdat God ons gecreëerd heeft, dat zijn vingerafdrukken op ons staan, omdat hij ons gemaakt heeft met zijn eigen handen? Of heeft het een nog veel diepere betekenis? En ik ben er met deze studie achtergekomen dat het een veel diepere betekenis heeft. Als we gaan kijken, we gaan gewoon even kijken naar hoe het lichaam in elkaar zit. We pakken alles stuk voor stuk en ik doe gelijk daarna het voorbeeld vanuit de Bijbel doe ik erbij. Als we gaan kijken naar het weefsel. Weefsel bestaat uit cellen die samengebundeld zijn in groepen van dezelfde cellen om een bepaalde functie uit te oefenen. Dus het is een groepje cellen bij elkaar, want op zichzelf kunnen ze niks. En samen zijn ze bij elkaar gekomen om een bepaalde functie uit te oefenen. Als we dan naar de Bijbel gaan en we pakken Marcus 3, vers 15. Daar gaan we even naartoe gaan. Marcus hoofdstuk 3, 13 tot en met 15. En er staat geschreven, en hij ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 aan, opdat zij met hem zouden zijn en opdat het hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. En hij stelde de 12 aan en Simon gaf hij de bijnaam Petrus enzovoort enzovoort. Dus Jezus vormde met de discipelen samen een groep die hij aanwees om een bepaalde functie uit te oefenen. Samen als discipelen, als groep van 13 mensen, oefenden zij een functie uit. Jezus zou hun leren hoe zij het evangelie moesten zien, hoe ze dat moesten uitbrengen, hoe ze kwade geesten moesten uitdrijven. En zo waren ze samen een groep individuen die samenwerkten aan een bepaald doel. Wat zien we net bij de cellen? Een groepje van cellen die samenwerken om een bepaalde functie te beoefenen. Dan gaan we door naar het orgaan. Verschillende weefsels werken samen als een groep om zo een meer complex en specifiek werk te doen. De voorbeelden zijn oog, hart, nier, long, hersenen. Dus die groepjes cellen die weefsel vormen, die komen allemaal ook nog eens bij elkaar en die vormen samen een orgaan. En ook zij doen een complex, maar wel specifiek werk. In de Bijbel gaan we naar 1 Korintiërs 12. Korintiërs 12, vers 4 tot en met 11. En daar staat, er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in alle werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest, en aan de ander gaven van genezing door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen. En aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Verschillende mensen krijgen verschillende gaven, maar bedoeld om uiteindelijk één geheel te vormen, namelijk het lichaam van Christus. Dus als we kijken naar de organen, ze werken allemaal samen om een complex en specifiek werk te doen. Wij moeten als christenen allemaal samenwerken om een complex en specifiek doel te bereiken. En dat is het bereiken van de hele wereld. Dat is iedereen bereiken met de goede boodschap. Het systeem. Verschillende organen werken samen om een specifiek doel te bereiken. Bijvoorbeeld is het zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen, de ruggengraat en de zenuwen. Dat zijn verschillende cellen, verschillende organen, die samenwerken en dus samen ook een systeem vormen. Gaan we kijken wat de Bijbel daarover zegt. Handelingen 11. Tot en met 18. En er staat geschreven: en de geest zeide tot mij dat ik met hen moest medegaan, zonder bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze 6 broeders. En wij zijn het huis van die man binnengegaan. En hij heeft ons medegedeeld hoe hij een engel in zijn huis had zien staan, die tot hem zeide: zend iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden. En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe hij zeide: Johannes doopt wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Indien nu dan God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heere Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkte God, zeggende: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. Dus het verhaal dat Petrus vertelt aan de discipelen waarom hij bij Cornelius in huis was geweest. En dan zien we, ook de heidenen namen de Heere Jezus aan als hun heiland. En zo konden ook zij het evangelie verkondigen. Dus verschillende systemen. Dus de gelovigen met de niet-gelovigen gaan samenwerken tot één specifiek doel. Een organisme. Het totaal van alle organen samen. Ga kijken wat de Bijbel erover zegt. Ja, dat mij ook. Dan gaan we terug naar 1 Korintiërs, hoofdstuk 11. Ga ik lezen vanaf vers 12. Even kijken. Is het nou het goede hoofdstuk?
Ja.
Ja. Ik denk het wel. Ik heb 2 Korintiërs. Moet even kijken hoor. Nee, het moet 2 Korintiërs zijn denk ik. Ja, het is 2 Korintiërs hoofdstuk. Nee, één. Ja, toch wel. Ja.
Dan staat dat dus, of dat dan is dat samen één lichaam. En dan praat 1 Korintiërs 11, praat over die man en de vrouw.
Nee, het is hoofdstuk 12. Dat is een foutje. 1 Korinthe hoofdstuk 12 moet het zijn. Vanaf vers, vanaf vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En alle zijn wij met één geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig. of ook het hoofd tot de voeten. Ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam welke het zwakst schijnen noodzakelijk. En juist die delen van het lichaam welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol. En onze minder edele leden worden met groter eer behandeld. Doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten, hebben soms alle gaven van genezing, spreken soms alle in tongen, vertolken zij soms alle, streef dan naar de hoogste gave en ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Alle vormen wij één lichaam waarvan Christus aan het hoofd staat. Alles samen vormt het organisme. Alles samen vormen wij het lichaam van Christus. Allemaal in onze eigen kleine taak die we hebben gekregen. En het kan onbenullig lijken wat we doen, maar het is wel de taak die jou is toegewezen. Als het jou is toegewezen om gastvrouw te zijn of gastheer te zijn, dan is dat de taak die jij zo goed mogelijk moet doen. Specialisatie. In een goed functionerend lichaam werkt elke cel in een aan hem toegewezen opdracht. De cel is een specialist op zijn gebied in een grotere groep cellen. Sommige cellen, zoals de zenuwen, zijn onvervangbaar. Andere cellen kunnen beperkt andere taken overnemen. Zo kan bij letsel de functie worden overgenomen door andere cellen. Wat zegt de Bijbel? 1 Korinthe 12 zegt: en God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zijn soms alle apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten, hebben soms alle gaven van genezing, spreken soms alle in tongen, vertolken zij soms alle, streef dan naar de hoogste gaven en ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Een goed functionerend lichaam heeft overal mensen zitten die werken aan de toegewezen opdracht. Die persoon is een specialist op zijn gebied, die toegegeven is door God. In een grotere groep cellen. Dus we hebben allemaal onze opdracht, maar we moeten wel als groep samenwerken. Sommige cellen, zoals de zenuwen, zijn onvervangbaar. Zegt iemand met een belangrijke taak dat hij het niet meer doet, dan kan die taak onvervangbaar zijn. Wat dus betekent dat andere mensen die taak maar beperkt kunnen overnemen. Zo kan bij letsel de functie worden overgenomen door andere cellen. Dus zo moeten wij dus proberen om steeds een geheel te blijven vormen en steeds het lichaam van Christus te blijven. Harmonie. Ondanks dat elke cel divers is, is het alleen effectief in samenwerking met alle andere cellen. Een cel op zich doet niks, kan niks, draagt alleen nog maar datgene wat hij bij zich heeft, maar kan geen functie uitoefenen. In de Bijbel staat: want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen zoals hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, toch slechts één lichaam. Ik denk dat dat duidelijk is, hè? Het ritme. Weefsels doen verschillende dingen op verschillende tijden van de dag. Ze reageren op signalen van de neurotransmitters die alles in het lichaam coördineren. Neurotransmitters, dat zijn cellen die boodschappen doorgeven naar andere cellen. Zodat wij dus vanuit de hersenen signalen kunnen krijgen om ons te bewegen. Wat zegt de Bijbel? En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Doch zeg ik u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Verschillende dingen op verschillende tijden van de dag en reageren op de signalen van de neurotransmitters die alles coördineren. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Jezus wordt tot de Vader, onze coördinator, wordt hij weer teruggeroepen naar de hemel. Waarom? Het is namelijk beter dat hij weggaat, want als hij niet weggaat, kan de volgende zijn taak niet uitoefenen. En kan ook niet, ze kunnen niet, de Heilige Geest en Jezus konden niet samen op één plek zijn. Ze moesten apart van elkaar. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dus hij had ook weer zijn eigen taak. Betekent dat ze niet meer samenwerkten? Nee, ze werken nu nog steeds samen, alleen ieder op zijn eigen plek. Ieder op een andere tijd van de dag en variërend.
Jezus en de Heilige en de Geest van de
Heer. Precies. Wat doen dan kankercellen in het lichaam? Cellen die in het lichaam leven, maar onafhankelijk gaan werken, hun controlecentrum is gesaboteerd en ze verliezen hun normale structuur en functie. Dit zijn dus cellen die alleen gaan proberen te werken. En dat kunnen ze niet. Een cel kan niet alleen werken. Dan doet het niks en uiteindelijk oefent het alleen nog maar kwaad uit. Wat zegt de Bijbel hierover? Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende geren, van tussen de vlammen en stenen. Dit is de beschrijving van Satan. Hoe hij eruit zag en wat er uiteindelijk is gebeurd. Als we terugkijken, dan zien we dus dat de cel onafhankelijk is gaan werken en het controlecentrum is gesaboteerd. Dus hij gaat alleen door uitgebreide hand, totdat er onrecht in u werd gevonden, dus hij gaat alleen werken. En zijn controlecentrum is gesaboteerd door zonde die is binnengekomen. Ze verliezen hun normale structuur en functie. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende geren, van tussen de vlammen en stenen. Ja.
Kankercellen hebben daarnaast nog gewoonte van dezelfde omgeving in dezelfde toestand.
Precies, daar wou ik net naartoe gaan. Dank je. Als die cellen blijven zitten en als die personen bij ons blijven, die in een groep gaan proberen onafhankelijk te werken, dan gaan ze uiteindelijk inderdaad, zoals Fred zegt, andere mensen met zich meetrekken. En dan wordt het dus als een gezwel in een systeem. En dat systeem heeft een bepaalde functie. Dus wat moet goed doen? Het gezwel weghalen. En moet hij dus reinigen. Daar komen we later nog op. Genen. Ik heb het eventjes in 3 stappen gedaan. Omdat ik elk deel van de genen eventjes apart wil uitleggen. Maar ik lees even allemaal samen op. Elk van onze genen bevat een blauwdruk om een klein deeltje van het lichaam te maken of een instructie om een bepaalde functie uit te voeren. Cellen reageren op de instructies van de genen. Ze zijn gevoelig voor veranderingen van ons lichaam. Genen reageren op ons geloof en onze emoties. Onze houding maakt alle verschil in onze gezondheid. Liefde heeft de genen geschapen en liefde stimuleert de genen. Het eerste punt, ik zal hem nog een keer lezen. Elk van onze genen bevat een blauwdruk om een klein deeltje van het lichaam te maken of een instructie om een bepaalde functie uit te voeren. Matteüs 28 zegt, ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ze bevatten een blauwdruk, dus ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Een klein deeltje van het lichaam kunnen ze dus maken, dus ze kunnen meerdere mensen tot discipelen maken. Of een instructie om een bepaalde functie uit te voeren en dat is, gaat heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. Dat is de taak die ze hebben gekregen. Het tweede punt. Cellen reageren op de instructies van de genen. Ze zijn gevoelig voor veranderingen van ons lichaam. Genen reageren op ons geloof en onze emoties. Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Cellen reageren op de instructies van degene. Ze worden gezonden. Ze zijn gevoelig voor veranderingen van ons lichaam. Er was vrees, omdat er een verandering had plaatsgevonden in hun groep. Hun leider was weg, hun meester. Later, als hij weer terug is, zijn ze verblijd. Genen reageren op ons geloof en onze emoties. De taak is die mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Ze zijn dan verblijd en de vrees is weggenomen. Ja? Duidelijk?
Ja, Jezus zegt daar weer terug. Ik zend u. Ik ben jullie. Ik zend u.
De nogmaals. Weg,
ja. De verblijdheid komt terug.
Ja. Dus wat zien we? Genen reageren op ons geloof en onze emoties en zijn altijd gevoelig voor veranderingen van ons lichaam. Derde punt. Onze houding maakt alle verschil in onze gezondheid. Liefde heeft de genen geschapen en liefde stimuleert de genen. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luide stem, vrees God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen en dan bidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Onze houding maakt alle verschil in onze gezondheid. Liefde heeft de genen geschapen en liefde stimuleert de genen. Wij moeten datgene wat ons geschapen heeft, moeten wij eer geven. Hij heeft het gemaakt. Onze houding maakt alle verschil in onze gezondheid. Als wij dit verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie, dan zullen wij uiteindelijk gelukkig zijn en volledige gezondheid ontvangen wanneer het heiligdom gereinigd wordt en wanneer wij in een nieuwe Jeruzalem zijn. Gaan we over naar de chromosomen. Chromosomen. Deze bevatten ons genen. Chromosomen bestaan altijd uit een paar van twee, zodat er altijd twee setjes zijn met alle instructies van alles wat bij ons hoort. Ja? In de Bijbel staat. En hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden 2 aan 2 en gaf hun macht over onreine geesten. Setjes zijn met alle instructies van alles wat er bij ons hoort. Met z'n tweeën konden zij het volledige evangelie uitdragen. Vaak zie je ook dat mensen die samenwerken, dus die een relatie hebben en samenwerken, elkaar aanvullen. Want we zijn met z'n tweeën, moeten wij het werk doen. Nooit alleen. Want wat gebeurt er als we alleen zijn? Dan gaan we onze eigen weg volgen. En dan kunnen we die kankercel worden.
Markus
6 vers 7, ja. Gaan we praten over erfelijkheid. De originele cel dat nieuw leven vormt, vermenigvuldigt zich in tweeën. Dan vermenigvuldigt elke cel zich in vieren. Een slechte levensstijl leidt tot slechtere generaties die volgen. Dus als wij ons lichaam slecht behandelen, dan komen er slechtere cellen uit voort. Ja? Wat zegt de Bijbel? En God zegende hen en zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Eén begint er en zoekt naar zijn partner. Met z'n tweeën kunnen ze mensen bekeren en dan worden het er 4. Die mensen gaan ook weer mensen bekeren en dan worden het er 8. Dan heb je al een groep. Bij 8 cellen is het zo dat de specialisatie gaat beginnen van de cel. Ze gaan zich hun functie weten ze dan en die gaan ze dan ook uitvoeren. En die gaan zich weer vermenigvuldigen tot 16 om die functie te versterken. En dat gaat zo door en door en door. Maar bij 8 begint de specialisatie. Ook wij moeten uitgaan in de wereld, 2 aan 2, om het woord te verkondigen. En dan kunnen wij mensen tot Christus brengen. Ik vind het ook een heel pakkend plaatje.
Ja.
Want eerst is die cel nog alleen, maar wel samen met Christus.
Ja.
En als wij gewillig zijn om iemand erbij te zoeken, dan zal Christus daar nog steeds bij zijn. En als je dan samen iemand bekeert, ben je al met z'n vieren. Ja? Wat zegt dan het heiligdom hier eigenlijk over? Daar gaan we nu naar kijken. Hoe kun je dit nou gaan vergelijken met het heiligdom? Jeremia 31 vers 33 zegt: maar dit is het verbond dat ik met het huis Israël sluiten zal naar deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dit zien we eigenlijk ook terugkomen in de tekst die we zo net gelezen hebben van Ellen White. Zijn blauwdruk ligt in ons. Hij heeft een vingerafdruk gezet op iedere cel, op iedere spier, op iedere zenuw. DNA is de wet van God. DNA, Divine Nature Applied. DNA is de afkorting van deoxyribonucleinezuur. DNA zit opgeslagen in de celkern. Het bestaat uit eiwitten die aan elkaar gekoppeld zijn. DNA is de drager van erfelijke informatie. Dat wil zeggen dat DNA informatie bevat voor eigenschappen. Ja? In een cel vinden wij ook RNA. Het RNA bevindt zich ook in de celkern, in de chromosomen. RNA is verwant aan het DNA. RNA scheidt af aan het cytoplasma. Die ribosomen scannen de boodschap van het RNA. Dus die RNA en die ribosomen die zitten bij elkaar. Ze scannen de boodschap van het RNA, verkregen van het DNA en maken daarna eiwitten van de boodschap. Als we nou dus naar een cel gaan kijken, dan zit een cel... Ik ga het even uitleggen. Dan zit de cel op de volgende manier in elkaar. Je hebt dus de cel op zich. Kan iedereen het goed zien? Zet hier wel even een stapje opzij. Dus we hebben de cel op zich. In de celkern. Je hebt de kern in de cel. Ja? En daarin zijn 2 departementen. Dus die kunnen we in 2 delen. En dan hebben we hier het DNA. En hier hebben we het RNA. Deze werken samen. Dus deze gaat naar die, vraagt wat te doen. Nou, die geeft informatie en geeft het terug naar daar. Ja? En hij breidt het weer uit naar hier. En dan weet de cel wat hij moet doen. Waar zien we dan nog meer? We hebben de cel. En we hebben een voorhof. In het voorhof zijn 2 departementen. Komt het al bekend voor? Voorhof, heilige, heilige de heilige. Zo zit de cel in elkaar. Dus daarin zien we alweer het herstellingsplan van God in elke cel. Ja? Hou nu even verder. Hier heb ik een plaatje ervan gemaakt. Zo zien we ook dat het gelijk is aan hoe de cel is opgebouwd. Dan gaan we even praten over de 5 benodigdheden van de cel. En dan moeten we dit goed in onze gedachten houden. Ja? Een cel heeft nodig zuurstof. Zonder zuurstof sterven cellen binnen enkele minuten. Zuurstof wordt vervoerd door de stof hemoglobine. Hemoglobine is de rode stof in de rode bloedlichaampjes. De zuurstof wordt gebonden aan een ijzeratoom dat in het centrum van een hemoglobinemolecuul zit. Het grootste deel van hemoglobine bestaat uit eiwit. In de longen wordt zuurstof aan hemoglobine gebonden en vanuit daar wordt het getransporteerd naar iedere cel. Ja? Bidden is als zuurstof voor de ziel. Het gebed dat de zondaar opzendt, wordt meegenomen door engelen en gebracht bij het reukofferaltaar. En dat is hier. Hier vindt wij het reukofferaltaar. Ja? Dus het wordt hier in de cel ingebracht. Wat? Oh, sorry, ja. Het staat hier. Sorry.
Vlak voor het voorhang.
Ja. Dus het komt binnen bij de RNA. Die gaat vragen aan de DNA wat te doen. En de DNA geeft de instructie terug naar de RNA. En de RNA brengt het weer terug naar buiten. Ja? Daar wordt het acceptabel gemaakt en naar God gebracht en kan Jezus de beleden zonde vergeven. Dus, engelen brengen ons gebed binnen. Engelen brengen het gebed binnen. Kan je het nog zien daarnet?
Ja hoor.
Het wordt acceptabel gemaakt bij het reukofferaltaar. Ja? En dan wordt het gebracht naar hier. Wat zien we dan als onze zonden vergeven zijn? Dan wordt het weer teruggebracht naar daar. Terug naar daar. En het komt tot uiting. Ja? Water.
Wat gebeurt er in het heilige heilige? Genezing?
Vergeving.
Dus wij staan in het voorhof.
Ons anker, de Bijbel zegt, ons anker ligt in het voorhof. Daar moeten wij ons anker hebben liggen.
Dat is de wereld.
Ja. En wij moeten dat dan doorgeven vanuit de wereld. Brengen wij het naar het heilige der heiligen, of naar het heilige. Daar wordt het gebracht naar het heilige der heiligen. En dan wordt het weer teruggebracht naar ons, zodat wij in de wereld Christus kunnen blijven uitdragen. Ja? Water. Kan iedereen het nog volgen? Ja? Zonder water sterven cellen binnen een paar dagen. Ons lichaam bestaat voor 75% uit water. Maar ook in de cellen zit veel water. Het protoplasma bestaat voor een groot deel uit water. Cytoplasma bestaat ook voor 75% uit water. Elke cel is voortdurend in werking en produceert dan ook afvalstoffen die moeten worden afgevoerd. Dit kan alleen als men genoeg water drinkt. Wanneer men niet genoeg drinkt, stapelen afvalstoffen zich op in het lichaam wat ziekte en kwalen veroorzaakt. Dit is voor chef geen nieuwe informatie. Christus zegt, ik ben het levende water. Wij moeten onze weg vervolgen door het heiligdom om daar te komen waar Jezus is. Wanneer wij ons laten dopen, worden onze zonden ons vergeven. Daarna kunnen wij ons wederom laten reinigen door de voetwassing. Dus wij blijven dat proces eigenlijk iedere keer herhalen. Ja? Jezus zegt tegen Petrus, als gij hier geen deel aan neemt, zijt gij niet rein. En hebt gij geen deel aan mij. We zien ook, er staat hier, zonder water sterven cellen binnen een paar dagen. We kennen van de profetie van de 2300 avonden en morgens dat een dag staat voor een jaar. Als wij dus in het geloof zijn en wij blijven heel lang wachten met die doop, dan zul je uiteindelijk zien dat de Heilige Geest zich wel van ons gaat aftrekken. Waarom? Wij volgen onze weg niet door het heiligdom. Wij moeten doorgaan, wij moeten door het water heen, om daar te komen waar Christus is in het Heilige der Heiligen.
Het was wat staat voor de ingang van het Heilige. Ja.
Maar het staat wel symbool voor het doopvond, hè? Voedsel. Zonder voeding sterven cellen binnen een aantal weken, ongeveer 6 weken. Ellen White heeft duidelijk beschreven waarom goede voeding zo belangrijk is voor onze cellen. Volgende, dit is een citaat die ik ga beginnen. Ons lichaam wordt opgebouwd uit het voedsel dat we eten. Er is een voortdurende afbraak van weefsels in het lichaam. Elke beweging van elke orgaan heeft slijtage ten gevolge en deze slijtage wordt hersteld uit het voedsel. Elk orgaan van het lichaam eist zijn deel van de voeding. De hersenen moeten voorzien worden van hun deel. De beenderen, de spieren en zenuwen eisen het hunne. Het is een wonderbaarlijk proces. dat voedsel in bloed verandert en dat bloed gebruikt om verschillende delen van het lichaam op te bouwen. Maar dit proces gaat ononderbroken voort en voorziet iedere zenuw, spier en vezel van leven en kracht. Ik heb dit volgende punt wat ik nu ga zeggen, staat niet erin, maar... Dat is het woord...
Voed zal het voedsel naar de cel.
Ja. Ja.
Maar het voedsel wordt geen bloed.
Ja, precies. Het gaat om de stoffen. Maar zij schrijft het er zo op.
Ja, maar wij schrijven constant dat wij goed voedsel moeten eten om goed bloed te hebben.
Ja, precies.
Ja, oké.
Het is afhankelijk van de stoffen die wij eten, hoe ons bloed is. Welke stoffen dat daarin zit. Als er heel veel afvalstoffen in zitten in het bloed, omdat wij dus slecht voeding eten, dan worden wij dus ziek. Dat is wat zij bedoelt.
Ik weet wel, als een lichaam iets verkeerd is, eerst waar je dan ziek is, dan doet.
Precies, ja. Het is een wonderbaarlijk proces dat voedsel in bloed verandert. Wanneer werd het voedsel in bloed veranderd? Op Golgotha. Christus zegt: ik ben het brood des levens. Ja? Dit bloed wordt gebruikt om verschillende delen van het lichaam op te bouwen. En het gaat ononderbroken door. Nog steeds vloeit het bloed van Christus om onze zonden te bedekken. En het gaat nog steeds ononderbroken door. Ja?
De opbouw van de kerk.
Ja. Tot opbouw van het lichaam. Tot opbouw van de kerk. Het lichaam van Christus. Gods volk. Dat voedsel moet gekozen worden dat het beste voorziet in de elementen die nodig zijn voor de opbouw van het lichaam. Wij moeten dus elke dag datgene tot ons nemen wat belangrijk is voor de opbouw van het lichaam. En dat is de kerk, het lichaam van Christus. Elke dag moeten wij lezen in het woord en daar onze inspiratie vandaan halen. In deze keuze is de eetlust geen veilige gids. Dus als wij maar gaan doen wat wij willen, dan is dat geen veilige gids voor ons. Als wij andere boeken gaan lezen, is dat geen veilige gids. En dat inspireert ons niet zoals wij dat zouden willen. Door verkeerde eetgewoonten wordt de eetlust bedorven. Wanneer wij ons bezighouden met zaken die niet met Christus hebben te maken, wordt ons geloof bedorven. Dikwijls vraagt deze voedsel dat de gezondheid schade doet en zwakte brengt in plaats van kracht. Als wij ons laten leiden door onze eigen wil, dan zal dat ons verzwakken in ons geloof. Ja? Christus zegt: ik ben het brood des levens. In het heilige stond de tafel met toonbroden. Dit stond symbool voor het woord van God. Elke dag moeten wij nemen van het brood des levens. Als wij dat niet doen, zullen wij uiteindelijk verhongeren.
De school... Ja, de leven die ook vandaan gaat, de Sabbat.
Ja, de Sabbat werden ze ingevangen.
Dus op Sabbat worden we allemaal weer te zien.
Opnieuw opgebouwd.
Van de voedsel, ja. Dan de rest van de week ook van de keuzes. Ja.
Zal ik even wachten?
Ja, nou voor de week.
Dan pak ik even wat drinken zelf, want... Is het tot zover goed te volgen?
Ja, dat
kan heel zacht. Ik moet even zoeken. Mijn tas staat daar. Zo, ik pak rekening met in.
Dit.
Zo wil ik achteraf zeggen.
Verwarming, water,
alles licht. Ja, we hebben allemaal, die staan er allemaal op, hè?
Ja.
Maar jullie doen ook zeker, zeker, hè?
Ja. Gewoon knippen en plakken. Ja.
Ik zie zo zat te drinken, maar ik
heb het niet gewassen landen. Zal ik eigenlijk te gek zijn als we dat zouden? Als we niet zouden kunnen denken dat wij ook iets uitdragen van het verlossingsplan.
Ja.
Want alles wat op de hele wereld gebeurt en is, wat Christus heeft gemaakt, wijst naar het verlossingsplan. Nou, als wij het door hebben gemaakt, zouden er in ons ook dingen moeten zijn die wijzen naar het
verlossingsplan. Ja, ja. Maar ik vind, al deze studie maakt dat citaat van Ellen White zo duidelijk. Het gaat zoveel dieper. Ik ga even verder. Is dat goed?
Ja.
Schoonmaken. Als de afvalstoffen die cellen produceren niet worden afgevoerd, vergiftigen de cellen zich binnen enkele minuten tot uren. Wanneer wij niet, nadat wij een zonde hebben begaan en ons daar bewust van zijn, om vergeving vragen en onze zonde oprecht beleiden, dan zie je dat we uiteindelijk onszelf gaan vergiftigen. En dat gaat heel snel. Hoe vaak is het niet zo dat als je zonde niet beleidt, dat de drempel steeds hoger wordt om te bidden?
En de tempel op de zon
wordt steeds lager.
Steeds lager.
We hebben al eerder gezien dat het daarom belangrijk is om voldoende water te drinken. Dus wij moeten voldoende Christus tot ons blijven nemen. Het lichaam is echter ook zelf in staat om een deel van die afvalstoffen kwijt te raken. Dus we kunnen er zelf iets aan doen. Ja? Mits het de juiste hulpmiddelen krijgt. Dit gebeurt door de ontlasting, urine en ook gassen. Wanneer wij genoeg drinken en de juiste voeding eten, is het lichaam in staat afvalstoffen af te voeren. In Daniël 8 vers 14 vinden wij dat het heiligdom gereinigd zal worden. Alle zonden zullen dan uitgedeeld worden. Wanneer wij nu, elke dag, nemen van het brood des levens en het levende water, kan Christus ook ons reinigen. Wanneer we dat niet doen, onze zonden niet beleiden, dan zijn ze ook niet in het heilige de heilige. En dan kan Christus ze ook niet uitdelgen. Ja? We moeten ervoor zorgen dat giftige stoffen niet binnen worden gebracht in het lichaam. Wij moeten goed begrijpen dat alles wat wij doen, eten en drinken, van groot belang is voor het gezond houden van onze cellen. Het zijn onze cellen die leven bevatten. Zonder gezonde cellen worden wij ziek en zwak. Het ideale dieet, beweging, gebruik van water, zonlicht, matigheid, zuivere lucht, rust en vertrouwen in Gods kracht zijn allemaal van belang om ons lichaam en onze cellen gezond te houden en zijn het geheim van een goede gezondheid. Christus zegt tegen de vrouw in Johannes hoofdstuk 8, ga heen, zondig van nu af niet meer. Dat is die vrouw waarmee ze hem op de proef stellen, hè, die betrapt is op overspel. Wij moeten met Christus de handen ineenslaan en door zijn kracht onze zonden overwinnen. Hiervoor hebben wij hulpmiddelen gekregen. Deze zijn het gebed en het woord van God. Wij hebben de taak zijn wetten na te leven en uit te dragen. Deze zijn in het Ark des Verbonds waar God en mens elkaar kan ontmoeten door Jezus. Alles wat wij doen, eten, drinken, is van groot belang om ons gezond te houden. Dus het water des levens moeten wij tot ons nemen, want dat is voor ons gezond. Het brood des levens moeten wij tot ons nemen, want dat is gezond voor onze cellen. Onze cellen bevatten leven. Het evangelie bevat leven. Christus bevat leven. Zonder gezonde cellen worden wij ziek en zwak. Als wij niet bidden, als wij niet Gods woord lezen, dan worden wij ziek en zwak. Het ideale dieet, beweging, gebruik van water, zonlicht, matigheid, zuivere lucht, rust en vertrouwen in Gods kracht zijn allemaal van belang om ons lichaam en onze cellen gezond te houden en zijn het geheim van een goede gezondheid. Wij kunnen alleen nog maar daar zijn waar Christus straks zal zijn als wij die dingen nastreven die God ons gegeven heeft. En dat is door te bidden, door het woord te bestuderen en datgene wat we bestudeerd hebben uit te dragen. Thank you. Ja? Ga heen en zonder van nu af niet meer. En dat is het eind.
Ik ben hier dan ook over. Weet je wel, soms als ik zo'n studie of zo gehad heb, dan denk ik altijd, oh, ik ga het doen. Ik ga dit doen en dat doen en dat doen. Dan gaan die allemaal tegelijk.
Je kunt niet alles tegelijk.
En dan moeten we ook niemand over worden.
Nee, ik probeer ook heel duidelijk te maken nu in de cursus die we doen, dat je niet alles tegelijk kan.
Ja.
Ja.
Dus
inderdaad.
Dat
ja. Ja. Rianne die had heel erg, die is op Stenshout geweest. En dan heb je wat meer de onafhankelijken die daar zijn. En hun zeggen gewoon van, nee, je mag nooit chocola eten. Want als je chocola eet, dan leef je in zonde. Dat zeggen ze. En Rianne had zoiets van, ik weet het niet meer. Want ik mag geen vlees eten. En ik mag geen chocola eten. En ik mag geen koffie drinken. En ik moet eigenlijk ook geen thee drinken die cafeïne bevatten. En ga zo maar door. En ga zo maar door. Want dan ben ik aan het zondigen. Maar we kunnen het maar per dag. En we moeten niet de ene dag al nagedenken over de volgende dag. We moeten het die dag moeten we het doen. Als wij die dag gebeden hebben. Onze zonden beleden hebben bij Christus. En alles doen om voor hem te leven. En wij sterven, al hebben we nog zoveel onbeleden zonden, waarvan wij nog geen weet hadden, dan nog zijn wij gered. Want Christus strekt zijn medelijdende hand naar ons uit. In de weg tot gezondheid wordt geschreven dat God constant zijn hand uitstrekt naar de mensen die in de grootste zonde leven. En steeds met medelijden op hen neerkijkt. Hij kijkt niet met anger. Ja, dank je.
Een soort van
vreedheid. Hij kijkt met vreedheid. Zo van, kijk nou eens wat ze daar doen. Ze onteren mij, maar hij kijkt met liefde op ons neer.
Jezus verwacht ook niet dat je vrij bent voor de sperren.
Precies.
Want hij ging ook naar de zondaar en de toornaar. En hij zei van, het zijn niet de gezonde mensen die een euthanasie nodig hebben.
Dus er zijn blijkbaar
dan
ook geen gezonde mensen op deze wereld.
Hoe bedoel je dat?
Wat zeg?
Hoe bedoel je dat?
Nou, de vet zegt, en dat is ook iets wat bij mij door mijn hoofd speelt. Zo van, Jezus is precies, zoals hij zelf ook zegt, gekomen voor de minderen en niet voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaar.
Mm-hmm.
Dan zijn we de rechtvaardigen.
Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Christus is er voor iedereen. Alleen de noodzaak die hij ziet, moet ik bij je gezond maken. Want het is een zondag. Het is net zoals hij zijn 99 schapen laat staan om die ene te redden.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat die 99 schapen afgedraaid werden. Helemaal niet.
Nee.
Maar die hebben op dat moment een andere hulp nodig dan die ene.
Ja. De Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd.
Ja, die ene heeft dan net een beetje nog extra.
Allen hebben gezondigd.
Ja.
Maar kijk, degene die al standvastig in geloof waren, daar kwam Christus niet voor. Want die begrepen het al en die waren al zo standvastig. Maar degene die niet standvastig waren of die het verworpen, daar kwam Christus voor. Om het daar nogmaals een keer aan uit te leggen hoe het zat.
Want in de Bijbel staat ook, hè, dat wij alle gezondheid hebben, dat er in ons lichaam of in ons niets goeds meer is, hè. Dat gaat ons alleen maar boosheid en kwaadheid en vuile dingen komen. Dus, en dan zegt hij, iedereen zegt de Bijbel, dus er is niets goeds meer. Dus er heeft niemand uit te komen. Dus ik denk niet dat we op deze manier gezonder zijn. Menselijk huis, arglist. Die kent het.
Ja. Zijn er nog meer vragen? Zijn er opmerkingen?
Het is wel zo, hè? Ik denk dat deze broodjes levens en drinken, zeg maar. Als je in het smorgens goed komt, dan moet het best wel trekken. Maar ik pak een hoop glas water en dan ga ik zitten. En dan begin ik. Het is flauw, dan is het koud. Dan voel je die druk nog op het koppel. Maar als je het nou neemt, dan stopt, maar dan ga je bezig. En dan gaat het hongergevoel ook weg. Dat is heel vies.
Mm-hmm.
En als je dat niet zou doen, dan blijf je dat krijgen. Maar zodra je met het woord aan de gang gaat, wat voor manier ook, dan maakt niet uit of je nou een beetje gelijk leest of de Bijbel. Maar dan begrijp je heel veel water en ik voel ook helemaal die honger niet meer.
Ja. Omdat er een andere honger gestild is.
Ja, ja. Dus dat vind ik wel mooi.
Ja.
En daarom, dat de vergelijking ook zo mooi is, dat is ook echt waar.
Ja, ik had het zelf nooit zo gezien.
Ja, dit is de beste biologen die de Maldivische wereld komen hier rond achter.
Nee.
En ik denk dat inderdaad dat ik nu snap wat bedoeld ik met dat de gezondheidsboodschap dus de rechterhand van de Bijbel is. En ik denk dat dit de basis is. Dus wij kunnen allemaal streven om gezond te leven. Maar dat is dus niet waar het om gaat. Het gaat om het besef van wat hier net is gezegd. En als je dan de tekst nog eens leest van ik ben het woord des levens. En als je dan nog eens leest van ik ben het vlees geworden woord. En dan snap je ineens van daar zit dus heel die gezondheidsboord. Maar het jammer is dan, niet van die jammer. Dat je moet dan leren om vanuit de Bijbel deze punten te kunnen gaan verdedigen. Kijk. Iedereen die wil, kan al wat anders doen over DNA, RNA, chromosomen, genen, dat kan iedereen weten. Want dat wordt gewoon op school geleerd, dus iedereen met zijn 15 jaar heeft deze woorden ooit gehoord, hè, in deze tijd. Dus die kan zeggen, oké, dat is waar, want dan nemen ze allemaal aan het verhaal. En als dan de mensen de Bijbel aan willen nemen als waarheid, dan kun je zeggen, nou, dit is dus waar het op terugslaat. Dit is dus waarom het zo is. En dat is dus niet zomaar, maar dit is het fundament van waarom ons lichaam zo gemaakt is.
Mm-hmm. En als je dit niet begrijpt, dan zie je dus die twee kampen in de gemeentes.
Ja.
Van mensen die wel de gezondheidsboodschap willen uitdragen en mensen die niet de gezondheidsboodschap willen uitdragen.
De gezondheidsboodschap is dus niet alleen maar geen vlees en geen
vlees. Nee, helemaal niet. Het gaat zoveel verder als chef.
Ze brengen het niet in verband met de Bijbel.
Nee,
want
nooit.
Ja, maar ik heb tegenwoordig al zoveel over gezondheid gesproken, dat wij niet meer te doen. Maar ze hebben het alleen eigenlijk over gewoon de lichamelijke gezondheid. En terwijl het niet in geestelijk met de Bijbel
ja.
Met elkaar verbinden.
En wat heel erg is, is dat als mensen zeggen van, ja, Ellen White, hoe kan die het nou weten? Maar Ellen White heeft het wel van hieruit, hè mensen. Ellen White heeft dit heel erg goed begrepen. Want anders had zij de gezondheidsboodschap nooit kunnen uitdragen. Dan had ze nooit op kunnen schrijven. Dus als je dit niet wil begrijpen, of ervoor kiest om dit niet te bestuderen, dan kom je nooit tot die gezondheidsboodschap. En het kan wel andersom. Ik bedoel, ik ben al heel lang bezig met de gezondheidsboodschap en dit is voor mij echt een openbaring. Maar dit maakt wel dat ik nog gedrevener ben in het brengen van de gezondheidsboodschap, maar ook in de hervorming in mijzelf. Dat je daar veel gedrevener in bent.
Ik vind het wel heel mooi dat eigenlijk alles wat leeft dan te maken heeft met wat er daarboven gebeurt.
Ja.
Dus als je de laatste zet heb je het hier in het allemaal zo gevallen, en dan dit en echt gewoon alles wat je doet en wat je maakt, dan dat zou eigenlijk te maken moeten hebben met het leven gewoon van boven af.
Ja.
Maar ik hoop ook dat Christus is het leven. Ja. Hij is het leven. Hij zegt het ook, ik ben het leven. En wat hij hier op aarde ondervinden, is het leven wat hij ons gevoel heeft. En daarom is het zo belangrijk dat je dit leven ook niet misbruikt.
Mm-hmm.
Is Christus eigenlijk ons DNA? Als ik dat zo zie.
Sorry, ja.
Zelf in het. Alles gaat naar DNA. Wat zit in het heilige heilige? Daar staat de aard met het
verbod. Dat is de wet.
Ja, en dat is de wet. En dat is ons DNA. Oh, dat is ons DNA.
Dat is waar God de wet in ons hart heeft. Wat we in Jeremia hebben gelezen.
Ja. Dus God is ons DNA.
God is ons DNA.
Ja, ja.
Daarbij ook Christus.
En ja, Christus. God is Christus.
Ja.
Ja. Dus dan heb ik ja. Zie ik het toch goed.
Ja.
En als ik dan bij diezelfde ben, weet je wel, van wij staan daar in het oorlog. En we gaan steeds naar het heilige, dan gaat naar het DNA. Naar het heilige, de heilige, dan komt het terug en dan, ja.
Kijk hoor, even terug naar dat stukje. DNA. Dat is divine nature applied, dus dat is al in ons gelegd. Ja, precies. Dat is in ons, dat is de grond de natuur. Het RNA, redemptive nature applied. Dus het verlossingsplan. En dat is wat we dan in het heiligdom ook steeds terugzien. Hè? Want wat zien we? Het volk stond hier te wachten. Ja? De priester ging het heiligdom binnen. En mocht die ene keer in het jaar het heilige der heiligen binnen. Daar ontving hij vergeving. En de priesters gingen terug om dat te vertellen aan het volk dat ze vergeven waren. En dat is wat God ook van ons wil. Van binnenin moet er iets gebeuren bij ons. En dat moeten wij weer uitdragen, zodat andere mensen dat kunnen zien. De wet moet in ons hart liggen. De wet moet in iedere cel zitten. En dat moet samenwerken met datgene wat naar buiten toe komt. En dat maakt het dus zo belangrijk. En als je dit begrijpt, dan begrijp je ook waarom wij ons anders moeten kleden. Waarom dat wij anders eten. Waarom dat wij beweging nodig hebben. Als je dit begrijpt, dan valt alles van samen. Ik hoop dat dit voor jullie hetzelfde doet als dat het voor mij heeft gedaan. Want dit was voor mij echt een hele indrukwekkende studie. En ik vond het echt een openbaring dat God dit aan mij vertoond heeft. En pas toen ik het echt in elkaar ging zetten ook. Voor vandaag de presentatie in elkaar ging zetten. Werd het steeds dieper en dieper. Er kwamen steeds meer bijbelteksten die God mij ingaf. Die ik erbij kon gaan gebruiken. Er waren zoveel voorbeelden die ik kon noemen. En ik heb geprobeerd om de beste eruit te halen. Om het ook zo goed mogelijk begrijpbaar te maken. En ik bid ook echt dat deze boodschap door mag gaan hier in Nederland. Want ik heb zelf deze boodschap nooit gehoord in Nederland.
Ik heb hem in het Engels al een keer gehoord. Wat ja? Ik dat zou doen. Maar dan kan ik het niet zo heel goed volgen natuurlijk. Want het gaat dan in het Engels en in het Duits.
Ja.
En een van die twee dingen moet ik dan maar kiezen. Van de ene keer verstaan we daar uit die taal beter. En de andere keer uit die taal beter. Maar dan mis je toch wel een heleboel.
Ja.
Maar ik snap het wel heel goed. Maar,
ja.
Ja, het zijn wel mensen die ook in dat werk zich enigszins aan de gezondheidsboodschap houden, omdat het een regel is waarvan je verwacht wordt dat je die volgt. Maar dat is het niet. Zelfs al zeg je van, ik hou me aan de gezondheidsboodschap, omdat ik van God hou. Dat is het wel, maar er is meer.
Ja.
Het is van puur levensbelang.
Ja.
Dat is het.
Ja.
In jouw geestelijk leven.
Ja.
En dat wil nog niet zeggen dat we nog steeds gaan overkomen.
Nee, absoluut
niet. Ja, we gaan wel nee, want we zijn natuurlijk, we hebben allemaal, we zijn bijna allemaal dat we er nog leven. Als ik Marianne die zei laatst, toen had de chef het in de auto overkomen en zo, en toen weet je, of je geen koffie drinken, wat het allemaal doet met je stoffie. En weet dat stoffie nou?
Melatonine.
Melatonine. En toen zei Marianne, het is toch eigenlijk wonderlijk dat wij nog leven. Als je ziet hoe sterk dat wij geweest moeten zijn, als je ziet wat wij ons lichaam allemaal aandoen, en het functioneert nog steeds.
Ja.
Maar dan moet het wel zo grandioos gemaakt zijn eigenlijk.
Ja. Maar je zegt dat we wel nog leven, maar Adam is bijna 1000 jaar en wij worden nog bijna.
Ja,
maar
ook
ja, dat is waar.
Soms
ja, oké. Dus daarom dan. Maar dat werd ook nog wel bijna 500 jaar.
Nee, dat was 130, was echt wel oud.
Ja, maar dan gaan we al lang, ik word niet eens meer een derde van soms niet eens meer.
Nou, de zonvloed. Toen werd dus gezegd van dat dus de mens vlees wil eten. Omdat er gewoon dat met dat niks anders was.
Ja.
En daarin weet je, vlees heeft één groot voordeel. Het wordt zo makkelijk en snel in je lichaam opgenomen.
Ja.
Maar het wordt heel slecht
verteerd. En zo gaat het zonde ook.
Ja.
Als je toelaat.
Ja.
Ja. Het komt er ook heel slecht uit.
Ja.
Dus als wij heel veel zonde tot ons nemen en wij doen daar niks mee, dan komt het er ook heel slecht uit.
Ja.
En dat is ook die erfelijkheid, hè. Dat geven wij wel steeds door.
En je ziet ook dat we op dat moment gewoon de levens stand van de mens om een hele stuk kort te
ja.
En sinds ik eigenlijk kort kwam van praat, de Bijbel spreekt al over 60 plus 10. En de mens wordt gemiddeld 70 jaar. Nou, wij hebben nu met wat terug weer waardering is, dat we langer voor kunnen maken. Ja. Omdat we dus goede geestelijke verzorging hebben. We hoeven allemaal niet om onze bult te werken om te bereiken.
Nee.
En dat werkt allemaal mee.
Ja.
Maar ik weet zeker als je daar maar houdt, dat je dat. Dat is natuurlijk niet de doel waarom je dit doet. Maar wel een effect die erbij komt. Is dat als je
hier aan houdt. Dat is de beloning die je krijgt als je het doet.
Dan kun je dan. Ja. Je dan
en weet je, als je dus niet gelooft, hè, als je dus die citaat pakt van Ellen White, en dan gelooft dat God in ons is, dat wij allemaal iets goddelijks hebben, omdat er dus een vingerafdruk op ons is, in elke cel, dan geloof je dus dat God niet in de hemel is, maar in het gras, en in de mens, en in de bomen, en in alles wat je ziet, daar zou God dan in zijn, omdat hij het geschapen heeft. Wat gaan mensen dan doen? En dat gebeurde dus in de tijd van Kellogg. Toen Kellogg dus de boodschap kon uitdragen dat God in iedereen was. toen gingen mensen dus ook geloven dat als ze zich dan ook nog aan de gezondheidsboodschap zouden houden, dat ze op aarde hier al het eeuwige leven konden hebben. En dus niet meer konden sterven, want God is in alles. En als we er dan ook nog maar goed voor zorgen, dan kunnen wij niet sterven.
En als ze dan ook zo goed als God zouden worden.
Ja.
God zit niet in een steen. Nee. Dat zijn allemaal wel...
Dat zijn puur uitdrukkingen van zijn liefde.
Ja, dat zijn de mooie dingen die hij aan ons heeft
gedaan. Het zijn, ik wou zeggen, getuigenissen, maar dat is... Ja, dat is... Dat maakt het nog niet God.
Nee.
Ik bedoel, het komt ook bijna op hindoeïsme. In hindoeïsme geloven ze dat iedereen een stukje God in zich draagt. Weet je dat men daarom elkaar zo groet in die landen? Want ze groeten de God in jou. Weet je dat?
Ja. Ja? Nou, ik zie allemaal mensen die onder de indruk zijn. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ik ga dit stoppen, dit dingetje. Ik heb ook honger.